Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 38, de versen 16 en 22. Ik zei, laat nooit mijn bitter lijden hen verblijden in hun trotsen euvelmoed. En ook vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. We noemden Psalm 38, de versen 16 en 22. voorlezen uit Gods heilig en dierbaar woord, de Bijbel, het Oude Testament, het boek Job, daarvan het eerste hoofdstuk. We lezen Job 1, maar stellen wij ons eerst onder de eis en ook de belofte van Gods heilige wet. Daarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden, of wij uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Job 1. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen. En 3000 kemels, en 500 jukossen, en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigde hun 3 zusters om met hem te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffer offerde naar hun aller getal. Want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend. Zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zou hij nu, hij u niet in uw aangezicht zal zegenen? En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen, aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging weg van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Doch de Saabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeeën stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen, dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef goden niets ongerijmds toe. Tot zover de schriftlezing.
Het Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 33, de versen 6 en 10. zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Job 2, vers 10, middelste gedeelte, dat is de tekst voor deze morgen. En we gaan stilstaan bij drie gedachten, Job en zijn rijkdommen. Onze eerste gedachte, de geschonken rijkdom van zijn godsvrezen. In de tweede plaats, de afgenomen rijkdom van zijn bezittingen. En de derde plaats, de gekrenkte rijkdom van zijn gezondheid. Dus we denken vanmorgen na over Job en zijn rijkdommen. Drie gedachten, de geschonken rijkdom van zijn godsvrezen, de afgenomen rijkdom van zijn bezittingen en de gekrenkte rijkdom van zijn gezondheid. Het boek van Job heeft 42 hoofdstukken. We kennen enkele elementen vanuit de geschiedenis van het boek van Job. En we weten wat er met de persoon van Job is gebeurd. Toch willen we, als de Heer het geeft, wat dieper kijken in het boek van Job. Wat hebben de 42 hoofdstukken, die we allemaal niet zullen overdenken, een aantal daarvan voor onderwijs voor ons en onze ziel op reis naar de eeuwigheid? We moeten namelijk voor één ding oppassen, dat we Job niet centraal stellen in zijn lijden, in zijn raadsels, in zijn vragen, in zijn onmogelijkheden, maar ook niet in het geloof dat hij mocht hebben. Job mag vanmorgen niet centraal staan. Dat heeft de Heilige Geest onszelf bekendgemaakt. Heeft Jacobus het niet gezegd in zijn zendbrief? Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde, dat is het doel daarvan, van de Heere gezien. Wat is het doel van de Heere met de geschiedenis van Job? Nou, dat zegt Jacobus in hoofdstuk 5, vers 11. Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. En ik hoop dat we dat mogen zien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Want dan eindigen we niet met Job, maar dan houden we God over, als de barmhartige en als die ontfermer in ons leven. Luister dus zomaar naar de geschiedenis uit het boek van Job. Job woonde in het land Us. Waar dat precies is geweest, is ons niet bekend. En wanneer Job leefde, dat staat niet helemaal vast. Maar als we de geschiedenis overzien met alle elementen die daarin voorkomen, dan moeten we Job plaatsen in de tijd van de patriarchen. We denken aan de tijd van Abraham. Het is wel duidelijk dat Job niet hoorde tot het Joodse volk. Hij was een figuur als Melchizedek, die priester was van de Allerhoogste God in Salem, in Jeruzalem. En zo was er in de tijd van Abraham ook een Job in het land van Us. En de Heere die wilde aan Job gedenken. Hij was een mens die door de Heere was gezegend. En we zullen nog veel over Job horen, ook dingen die niet goed zijn. Maar wat maakt de Bijbelschrijver, onder de leiding van de Heilige Geest, ons bekend in het eerste vers van het boek Job? Dezelfde man was oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat is de rode lijn. Door al die 42 hoofdstukken heen loopt bij alles, die door alle 42 hoofdstukken heen loopt, bij alles wat er gebeurt. Er worden twee dingen gezegd over de buitenkant van Job. En er worden ook twee dingen gezegd over de binnenkant van Job. Over zijn binnenkant, zijn innerlijk, wordt gezegd dat hij oprecht was. Hij mocht door Gods genade zonder bijbedoeling, zonder zelfbedoeling, de Heere dienen. Het ging hem om God, ja om God alleen. En de liefde van God was in zijn hart uitgestort. En daarom mocht hij zonder bijbedoelingen, zo wordt hij hier getypeerd, de Heere dienen, zijn hart was gericht op de Heere alleen. Het leefde in zijn hart. U, al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Job was oprecht, hij was eerlijk in zijn ziel. En zullen we daar ons eigen hart eens naast leggen? Ja, God dienen, dat willen we natuurlijk allemaal. Anders zaten we vanmorgen ook niet in de kerk. Maar willen we dat ook zonder enige bijbedoeling? Van nature zit er bij ons altijd iets tussen. Ons eigen ik. Ik wil dit, ik wil dat. Als ik dan maar getroost mag leven. Als ik dan maar gezalig mag sterven. Maar dat voerde niet de boventoon in het leven van Job. Daarin was Job oprecht. En u, jij, ik, is daar iets van geweest in uw leven? Hebt u uzelf zo wel eens mogen verliezen, in beginsel? Mocht u het ooit belijden? Heren, ik zal u hartelijk lief hebben. Het gaat om u alleen. De Heere is zo'n dienenswaardige God. En dat wist Job door genade. Hij was oprecht, maar hij was ook godvrezend. En hoe was dan de praktijk van zijn leven? Die was, zoals we lezen, in Psalm 130. Daar zegt de dichter, dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Dus Job was in al zijn grootheid die hij in de wereld had, in de grond van de zaak toch een klein kind. God en Job. Hij werd door de hand van de Heere geleid. Zo mocht dat zijn bij Job. Dat voelde hij inwendig. Hij was godvrezend. Het was voor hem waar. Die God die leidt mij. Die God die zorgt voor mij. Hij leidt mij door het leven. Met alles wat er gebeurt. Hij is mijn vader. Er worden ook twee dingen gezegd over de buitenkant. Als iemand aan de binnenkant oprecht mag zijn en godvrezend, dan heeft dat een uitstraling naar buiten toe. Er staat van Job dat hij vroom was. Vroom. Op de goede manier. Het was zichtbaar dat hij God diende. Het was zichtbaar in zijn leven dat het hem om de Heere ging. Dat was de uitstraling van zijn bestaan. Naar zijn knechten toe en naar iedereen toe met wie hij te maken had. En men zag het in het leven van Job. Dat het niet om hemzelf ging. Dat hij maar de eer zou krijgen. Nee, men zag het in Jobs leven dat het alleen om Job ging. Hij was vroom. Nee, Job was dus niet overdreven godsdienstig. Want met die gemaakte vroomheid, daar is God niet tevreden mee. Daar walgt hij van. Dat is de opgelegde vroomheid. Daar prikt hij dwars doorheen. Dat doen oude mensen en jonge kinderen ook. Die merken dat gelijk. Maar Job, die bezat ware vroomheid. Dat straalde hij uit. Dat liet hij in alle eenvoud zien. Mag dat ook zo zijn in jouw leven? Hij was wijkende van het kwaad. Wat betekent dat? Hij vluchtte weg van de zonde. En o, als de zonde maar in zijn nabijheid kwam en hij voelde de verleidende macht en de kracht van de zonde, dan vlucht hij weg. Dan draaide hij zich om. Omdat hij alleen God wilde dienen. Hij wilde de Heilige Geest niet bedroeven. Wat een rijk gezegend mens met zo'n godsvrezen. En dat komt uit. Want in het uitwendige leven was Job ook bijzonder gezegend. Hij had duizenden dieren. Job had knechten die al de dieren verzorgden. Hij had knechten en dienstmaagden in zijn huishouden. Job was rijk. Hij was een bekend man in het land van Uz. Daarbij had hij van God de kinderzegen gekregen. 7 zonen, 3 dochters. Dat is ook een wonder. En bovendien mochten zijn kinderen onderling het ook nog goed met elkaar kunnen vinden. Want om de zoveel tijd dan belegden ze bijeenkomsten, dan aten ze bij elkaar en nodigden ze elkaar uit. Dat werd gedaan, dat kunnen we opmerken uit hoofdstuk 1, bij de zonen thuis. En deze bijeenkomsten, die duurden wel een week lang. Dan vierden ze als het ware een soort feest met elkaar. Dat was een mooi ontmoetingsmoment. En iedere dag werd er dan in het huis van een van de zonen een maaltijd belegd. De ene dag bij de ene zoon, de andere dag bij de andere zoon. Dan nodigden ze ook hun 3 zussen daarbij uit. We krijgen de indruk hier dat die 3 zussen nog bij Job thuis woonden. En zo waren die 10 kinderen bijeen in een goede sfeer. Ze aten, ze dronken met elkaar. Het was goed in het gezin van Job. Ze hadden het goed met z'n 10. En dat is een wonder. Wat kunnen kinderen uit elkaar groeien door allerlei omstandigheden. En Job mocht de rijkdom kennen dat al zijn kinderen het onderling goed hadden. Wat een zegen. En er zullen ouders zijn vanmorgen die dit met verdriet aanhoren. Als ze denken aan hun eigen kinderen. En er zullen mensen zijn die zelf al wat ouder zijn geworden die zeggen, ja, dat mis ik nu zo. Bij het gezin van Job was het goed. Hoe kwam dit toch? Door Gods vrezen en door het beslag van het woord van God. Hoe ik dat weet? We lezen niet dat Job zei, fijn, dat mijn kinderen zo goed met elkaar zijn. Nee, elke keer, aan het einde van die 7 dagen, dan stuurde Job een bode naar zijn kinderen met de opdracht, jullie moeten je gaan heiligen. Jullie moeten je gaan reinigen, want morgen kom ik op bezoek en jullie weten wat ik dan zal doen. En dan gingen zijn kinderen zich reinigen, zich klaarmaken voor de komst van hun godvrezende vader. En als hij dan de volgende morgen kwam, dan bouwde hij een altaar. En dan zei hij tegen zijn kinderen, komen jullie eens. En ook dacht Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd, God in hun hart gezegend. Dat leefde bij Job, dat was de zorg van zijn leven. Zo kenden die kinderen hun vader ook. Job was zo bang dat zijn kinderen in die 7 dagen tegen God hadden gezondigd, dat ze God hadden gezegend. Dat betekent in dit verband dat ze tijdens het feest God waren vergeten. En ouders, hoe is dat met onze kinderen? Zijn wij er ook wel eens bang voor? Bijvoorbeeld in de vakantietijd, die aanstaande is, als alles wat anders gaat, zijn we dan net zo bang als Job dat onze kinderen God vergeten in de omstandigheden van het leven en dat ze dan zullen zondigen tegen de Heere? En wat doet Job? Hij brengt zijn kinderen bij het altaar. Hij gaat hen wijzen op het volmaakte werk van de Christus der Schriften, die komen zal. Hij wijst op hem, die een verzoening is voor de zonde. Job wees hen erop dat hun zonde verzoend moest worden. Want stel dat ze God zouden vergeten. Dat moest verzoend worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom offerde hij met hen en wees bij hen op het werk van de dierbare middelaar, die zou komen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. Die ook zou komen om zijn leven te offeren voor de zonde van schuldige zondaren. Dat hield Job zijn kinderen voor. En zijn kinderen begrepen dat dit ernst was in het leven van hun vader. Dat bond ook samen in het gezin. O, de Heere, geef er iets van in ons leven. Laten we allemaal maar naar onszelf kijken. Dat er zo eens iets van ons zou mogen functioneren ook in het gezinsleven. Dat het zou mogen doorstralen in ons leven. Waar het ons om te doen is. Om God alleen. Om het verzoenende werk van de dierbare koning die eeuwig leeft. Job bracht offers. Niet in zijn algemeenheid. Nee, heel persoonlijk. Hij bracht voor ieder kind een offer. Voor zijn oudste zoon. Voor zijn tweede zoon. Voor zijn derde zoon, voor zijn vierde zoon en zo verder. Hij offerde voor ieder kind apart. Want ieder kind had verzoening nodig in het bloed van het lam. En dan ouders een tere vraag. Als u uw handen vouwt, noemt u dan ook de namen van uw kinderen wel eens apart? Van de oudste tot de jongste of andersom? Legt u ze ook apart voor de Heere neer en zegt u dan wel eens, Heere, u kent ze, u kent hun levensgang, u weet wie ze zijn. Ik leg hem, ik leg haar voor u neer. En o Heere, was ze toch in het bloed van de dierbare middelaar. Ziet u wat het begin is van het boek van Job? Deze geschiedenis die begint bij het altaar. En dat typeert het hele boek van Job. Straks zal het boek Job in hoofdstuk 42 ook eindigen bij het altaar. De hele geschiedenis is ingeklemd tussen 2 altaren. Dus dat alles beheersende werk van de dierbare zaligmaker, dat ligt over het hele boek van Job heen. En zo moeten wij het ook lezen. En zo moeten wij er ook onderwijs uit ontvangen. We zien hier een gezegend gezin bij het altaar waar God aan denkt. En dan onze tweede gedachte, de afgenomen rijkdom van zijn bezittingen. In hoofdstuk 1 ontrolt zich een wonderlijk tafereel. Zoiets lezen we verder nergens in de schrift. Het lijkt wel of de Heere de deur van de hemel een poosje openzet en wij zo naar binnen mogen kijken. Er staat dat de kinderen van God, dat zijn de engelen, voor het aangezicht van God verschijnen. Die engelen die hebben als het ware een soort vergadering bij God. Ze verschijnen voor zijn troon, maar Wie is daar ook? Daar is de duivel ook tussen. Hoe komt hij nu in de hemel? Kan de duivel dan zomaar de hemel in en uit gaan? Nee, helemaal niet. Als God de duivel niet had toegestaan om de hemel in te gaan, dan was hij er ook nooit gekomen. Hij is er door God binnengeroepen om verantwoording af te leggen van al zijn daden. Nee, de duivel kan nooit in de hemel komen uit vrije beweging. En de Heere vraagt hem, van waar kom je, duivel? En als de Heere de Satan ziet tussen de engelen, ziet hij de mensenmoorder van de beginnen. Waar komt u vandaan? Zo vraagt hij hem. En het antwoord van de duivel, dat is van om te trekken op de aarde, van die te doorwandelen. Het klinkt zo onschuldig. Ik heb zomaar wat gewandeld op de aarde. Ik heb zomaar wat rondgekeken. Wat is dat brutaal? Hij, die zijn verschrikkelijke, God onterende werken uitvoert op de aarde, zegt dat hij alleen maar wat gewandeld heeft op de aarde. Met andere woorden, ach, er is helemaal niets aan de hand. Dat is de duivel. Hij vertoont altijd een onschuldige gestalte. En intussen doet hij zijn verwoestende werk. En de Heere vraagt hem, duivel, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Hebt u ook gelet op mijn knecht, op mijn kind Job? Ja, natuurlijk heeft de Satan op Job gelet. Die was er al lange tijd een doorn in het oog. Hij moet het afschuwelijk hebben gevonden dat als hij Job met zijn kinderen bij het altaar zag. Want dat altaar dat heen wees naar de borg, de zaligmaker, die hem, de Satan, de kop zou vermorzelen. Hij wist het wel. Dat is het leven van Job. En dat draagt hij ook nog eens over op zijn kinderen. Oh, wat heeft de Satan dat gestoken. En nu vraagt de Heere hem of hij ook op Job heeft gelet. Natuurlijk heeft hij op Job gelet. En de Bijbelschrijver zegt van Job dat hij oprecht en vroom was, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Maar de Heere zegt het zelf ook van Job. Dus het is niet iets wat Job van zichzelf zegt. Hij zegt niet, ik ben vroom en oprecht, ik ben Godvrezend, ik wijk van het kwade. Nee, de Heere zegt het zelf in vers 8 tegen de duivel. Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man, oprecht en vroom, Godvrezend, wijkend van het kwaad. De Heere zegt, zo is mijn kind Job, inwendig en uitwendig. Maar de duivel antwoordt in vers 9. Is het om niet dat Job God vreest? Met andere woorden, dat is toch logisch dat Job u wil dienen? Dat kan de hele wereld toch begrijpen? Want als je zoveel van God krijgt, en als je zo gezegend bent met zoveel dienstmaagden, zoveel dienstknechten, zoveel vee, 10 kinderen, je krijgt zoveel rijkdom, ja, dan wil je God wel dienen. En voor veel mensen spreekt de duivel hier de waarheid. Als we veel krijgen in het uitwendige leven, dan willen we God ook wel een plaatsje geven. Als we maatschappelijk gezien niet al te grote zorgen hebben, weten we als kerkmens dat we het aan God te danken hebben. Dus houden we ons maatschappelijk en godsdienstig leven maar wat bij elkaar en hopen we dat we op die manier gezegend mogen worden. Maar in het leven van Job lag dat echt wel anders. Maar de duivel maakt ervan, als je zoveel van God krijgt, dan wil je vanzelf God dienen. Voor veel mensen is dat de waarheid en verder komt men helaas niet. En laten we ook ons leven maar onderzoeken of het bij u, bij mij nou anders is. Maar toch, zegt de duivel vervolgens, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Hij bedoelt, ik weet wel dat het anders zal worden met Job als hem al zijn bezittingen worden afgenomen. Dan zult u Job horen. Dan zal hij u afsferen en niets meer met u van doen willen hebben. Dan zult u het wel zien. Dan zal blijken waarom Job u dient. Dan zal blijken dat hij u echt niet lief heeft. De Heere antwoordt de duivel. Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. Alles wat Job heeft, is in uw hand. Alleen zijn persoon, zijn lichaam, zijn ziel, daar mag u niet aankomen. Maar de rest, alles is in uw hand. En daarmee geeft de Heere Job over in een weg van diepe beproeving, in een weg van verzoeking. Dat laat de duivel zich geen twee keer zeggen. Hij gaat naar de aarde toe en gaat niet iets wegnemen van Job, maar hij neemt alles weg. De Sabeërs komen en stelen 1000 runderen en 500 ezelinnen en ze slaan al de knechten dood. Dat is de eerste boodschap die Job te horen krijgt. Job, een groot deel van uw kudde is weggenomen, uw knechten zijn doodgeslagen. En dan komt de volgende onheilsbode. Er is een vuur van de hemel gekomen, dat heeft 7000 schapen verteerd en de knechten. En vervolgens komen de Galdeën en ze stelen 3000 kamelen en slaan ook die knechten dood. En daarna komt er een wervelwind. Grijpt het huis van Job, grijpt het huis aan waarin de 10 kinderen van Job zijn. Verwoest het hele huis. En al de kinderen van Job reizen af naar de eeuwigheid. Voor ons is dit een bekende geschiedenis. Wij weten het. Maar probeert u zich het eens een ogenblik in te denken. Wat de werkelijkheid daarvan is. We kunnen het ons gewoon niet voorstellen. Dit is zo aangrijpend. Al Jobs bezittingen, al zijn geliefde kinderen, allemaal weg. Job hield alleen zijn vrouw nog over. En de duivel die gaat meteen kijken hoe Job erop reageert. Hij is benieuwd. Wat zal Job nu zeggen? Want hij had immers tegen God gezegd, reken er maar op dat Job u afzweert. Toen stond Job op. Zo lezen we in vers 20. Hij scheurde zijn mantel. Een diep verdriet, een ontzaglijke rouw valt over hem heen. Hij scheert zijn hoofd, valt op de aarde. Dat is het eerste wonder. Job gaat buigen. Dat is genade. Dat is niet zoiets vanzelf. Nou ja, als je godsvrezend bent, dan doe je dat vanzelf. Nee, dat is genade. Als je onder zo'n weg in de grootste smarten en in de diepste tegenslagen mag zeggen, wat de Heere doet is goed. Dan blijven onze harten toch in de Heere gerust. Job buigt. Hij valt ter aarde. Hij buigt zich neer en zegt, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen, naakt zal ik daarin wederkeren. Eigenlijk zegt hij, doet God mij nu onrecht? Nee, ik ben als een naakt kind op deze wereld gekomen. En als God me nu zo laat heen gaan, doet God geen onrecht. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Zet ingrijpende omstandigheden in uw leven eens naast wat er bij Job is gebeurd. Hebt u dan ook de Heere groot mogen maken? Was dit een plotseling doorbrekend geloof in het leven van Job? Dat hij dit mocht zeggen, mocht hij door het geloof plotseling houvast krijgen aan God en deze omstandigheden? Nee. Dit was zijn leven. Job leefde in het besef, ik heb alles van God gekregen en ik moet straks ook alles weer inleveren. Ik kan met mijn rijkdommen niet afreizen naar de eeuwigheid. Het zijn allemaal maar geleende panden, het is Gods goedheid. En in dat besef leefde Job iedere dag. En als God het dan van hem afneemt, dan weet hij dat hij zich geen enkel recht kan laten gelden. Nee. Dit is geen plotseling doorbrekend geloof, maar dit was het leven van Job. En wat een genade, wat een godsvrezen in beoefening ook. Voelt u nu, als u in die tere nabijheid van de Heere God met hem mag wandelen over deze wereld, dat u alle dingen dan ook anders gaat bekijken. Als God aanwezig is in uw ziel en u mag daadwerkelijk met hem leven en u mag vanuit zijn woord leven door de leiding van de Heilige Geest, dan hecht u zich ook niet zo vast aan al die aardse zaken. Dan kunnen er heel veel dingen gebeuren. Om u heen of in uw persoonlijke leven. Maar dan mag u het met Job zeggen. Heere, u gaf het. U neemt het. Het is uw eigendom. Ik zwijg. Ik mag zwijgen. Want ik heb aan u alleen genoeg. Ik rust niet op alle uitwendige weldaden, op alle uitwendige zegeningen. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. En u denkt misschien wel bij uzelf, Kan dat? Ja, dat kan. Een mens kan aan God genoeg hebben. En de praktijk leert dat dit kan. Het kan zijn dat we alles hebben, nu in het maatschappelijke leven, wat ons hart begeert. Laten we die weldaad dan ook niet verachten. Maar dan is er toch een volk. En ik hoop dat het uw, jou en mijn leven mag zijn. Dat we er eens mag zeggen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Jobs eigendom rust in God. Als dat in uw leven zo mag zijn, dan kunnen de golven over uw leven gaan. En dan kunnen er stromen over uw leven gaan. Maar dan weet u het. Mijn God blijft. En hij doet het nooit verkeerd. Dat was de beleving van Job in zijn ziel. Maar uitwendig was het smartelijk. We gaan naar onze derde gedachte, de gekrenkte rijkdom van zijn gezondheid. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 83, daarvan het tweede vers. Hun aanslag is verwoest en boos. Zij zoeken heimelijk en loos uw volk dat zij zo wits verachten. En wat verder volgt uit Psalm 83, het tweede vers. Gedachte, de gekrenkte rijkdom van zijn gezondheid. We lezen aan het begin van hoofdstuk 2 dat de Satan weer in de hemel komt. Van waar komt gij? Hij geeft dan opnieuw het antwoord dat hij wat heeft rondgewandeld op de aarde. Maar Satan, wat hebt u dat kind van God dan aangedaan? Ik heb wat gewandeld op de aarde. Meer niet. Dat is nu duivelswerk. Dat zijn nu duivelse gedachten. En de Heere vraagt hem. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid. Hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt. Om hem te verslinden zonder oorzaak. Met andere woorden. U hebt gezien dat hij mij dient om mijzelf. En niet om de rijkdommen. Die hij van mij ontvangen heeft. En in vers 4 lezen we dan het antwoord van de Satan. Huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. De duivel zegt met andere woorden, kijk. Dat hij al die rijkdommen verliest, ach ja, eigenlijk is dat nog wel te begrijpen. Dat hij zich dan nog aan u vasthoudt. Maar als u hem zou aanraken in zijn persoon, in zijn gezondheid, dan zult u zien, dan wordt het anders. Als zijn leven ermee gemoeid is, ja, dan zal Job wel anders gaan praten. Dan zal hij direct afscheid van u nemen. En voor veel mensen spreekt de duivel hier opnieuw de waarheid. Dat wij in alle rust naar de kerk mogen gaan en zonder enige belemmering bezig mogen zijn met het woord, ach, daar willen we nog wel aan meedoen. Maar stel u eens voor dat we tegen de muur worden gezet en we voor de keus worden gesteld, een kogel of uw godsdienst afzweren. Alleen dan blijft u in leven. Wat zou onze, wat zou jouw, wat zou mijn keuze dan zijn? En de duivel weet dat veel mensen, als ze aangetast worden in hun gezondheid, dan willen ze er alles voor doen. Als de dood dichtbij komt, dan gaan we vechten. Dan gaan ze alles doen voor hun leven. En de duivel weet heel goed. En de duivel weet dat heel goed. Dat we naar de kerk kunnen gaan zonder enige... De duivel weet het heel goed wat de mens is. We kunnen bang worden als we bedenken dat de duivel weet wie we zijn. En dat hij ook onze zwakke plekken weet en ziet. Hij weet het ook van jullie, jonge mensen. Dat weet de duivel. Hij kent het mensdom. Een mens moet maar eens aangetast worden in zijn gezondheid. Dan doet hij daar heel erg veel voor. Dan kan hij naar allerlei geneeswijzen zoeken. Ook die met andere godsdiensten te maken hebben. Onder het mom van het is toch het proberen waard. Geneeswijzen die te maken hebben met Boeddha, ook dat is dan geen probleem meer. Als men er maar gezond van wordt. En zo schuiven sommigen hun eigen godsdienst naar de achtergrond. Want wat doen we niet voor ons leven? God geeft de duivel toestemming om Job aan te tasten in zijn gezondheid. Zie, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. U moet rekenen dat de duivel Job niet zomaar een beetje heeft ziek gemaakt. Nee, zoals hij in één klap alles van Job heeft afgenomen, zo kiest hij nu voor de meest vreselijke ziekte die er op aarde was. Hij mag Job niet laten sterven. Want de Heere heeft dat gezegd tegen de duivel. Dat hij Job het leven niet mag ontnemen. Maar dit is een ziekte die brengt op het randje van de dood. Met verschrikkingen niet om uit te spreken. Als wij het ziektebeeld bezien vanuit het boek Job, al de elementen van deze ziekte die naar voren komen, dan doet ons dat denken aan de zogenaamde olifantenziekte. Misschien de artsen onder ons die er wel eens van hebben gehoord. Dat is een heel erge ziekte. Job heeft magere armen gekregen, terwijl zijn benen juist heel dik worden. Zijn huid begint los te laten, wordt zwart. Wormen kruipen door zijn lichaam. Zijn huid barst open. Het is een afschuwelijk gezicht. Hij voelt borende vreselijke pijnen in zijn lichaam die hem dag en nacht verschrikken. Er is een niet te beheersen onrust in zijn lichaam. En 's nachts heeft hij de meest afschuwelijke angstdromen. Wat doet Job? Job neemt een botscherf en gaat zichzelf krabben, zittend op een ashoop. En de Satan, die legt de meest vreselijke, de meest pijnlijke, de meest aangrijpende ziekte op Job. En dan, is Satan dan klaar? Nee, want nu moet en zal hij het voor elkaar krijgen dat Job God afzweert. Dus de duivel gaat naar Job toe en gaat in zijn duivelse gestalte als het ware voor Job staan. En we weten dat het enige wat Job nog over had, dat zijn vrouw was. En nu gaat de duivel juist dat enige wat Job nog over had gebruiken. Ook dat is weer echt duivelswerk. De duivel die nadert zelden rechtstreeks tot een mens, maar heeft altijd slinkse middelen om binnen te komen in het hart van een jongere. Om binnen te komen in het hart van een oudere. Hij zoekt zijn eigen wegen uit. Zijn listige wegen. Hij komt sluipende wijs. Die listen. Zijn die u en jou bekend? Herkennen jullie dat in je leven? Weet u welke ingangen de duivel in uw hart kan vinden? En weet u welke middelen hij gebruikt om u of jou aan te vallen in de zonde? Hier gebruikt hij de vrouw van Job. Maar wat zegt ze tegen haar man? Ach Job, wat is dit toch verschrikkelijk voor je? Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt, hou je nou nog steeds vast aan je oprechtheid? Zegen God en sterf. Ze bedoelt daarmee, vloek God Vervloek hem en maak er een einde aan. Nee, ze bedoelt dit. Zie je nu wat er van terecht komt als je God dient? Je hebt altijd wel zo geleefd alsof er een levende God was. Maar wat heb je daar nu aan? In zulke omstandigheden. Dan moet die God nu ook maar eens laten zien dat hij leeft. Waar is die God nu van je? Je hebt altijd gezegd dat God je leidt op je levensweg. Ik zie hem helemaal nergens meer. Ga zomaar door met je God. Dan sterf je nog zonder hem. Zonder dat die God je ooit zal helpen. Dat is de toon van de vrouw van Job. Ze spreekt duivelse woorden. En Job, wat zegt hij tegen zijn vrouw? Gij spreekt als een der zottinnen. Je bent dwaas. Je spreekt, je praat precies zoals iemand die God niet kent. Iemand van wie in de schrift staat dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes zijn. Daar zit Job, op de ashoop, met die verschrikkelijke ziekte. Hij is straatarm geworden, heeft zijn kinderen verloren en dan gaat hij spreken. Zouden wij, jij, vrouw en ik, zouden wij dan het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Wij, als u dat mag ervaren in uw huwelijk, in donkere en moeilijke wegen, wij ontvangen dit omdat God het plaatst op onze weg. Mogen we dat samen ook zo beleven? God doet het in ons leven niet verkeerd. Wat kan dat ook de onderlinge band in het huwelijk versterken? Bij Job is het zo anders. En toch zegt hij, zouden wij het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? En we lezen, in dit alles zondigde Job niet met zijn lippen. In zijn hart werd het misschien een beetje anders. En toch mag hij nog goed van God blijven spreken. Hij mag nog zeggen, de Heere doet het niet verkeerd. Hoe kan dat toch? Hoe kan Job dat toch doen onder zo'n verzoeking? Hoe kan hij toch staande blijven onder deze aanslagen van de mensenmoordenaar in het begin? Weet u hoe hij dat kan? Omdat hij bediend wordt uit Christus. De oorzaak van zijn standvastigheid ligt buiten hem in Christus. De zaligmaker, die wilde naar deze vervloekte aarde komen. Hij heeft een weg willen gaan van diepe vernedering. Vanaf zijn geboorte heeft hij, Jezus, geleden onder de zware verzoekingen van de vorst der duisternis. En zouden we daarbij ook niet denken aan de verzoeking in de woestijn? De duivel heeft geprobeerd hem te laten vallen in de zonde, maar het is hem niet gelukt. Sprak de Heere Jezus niet, ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Het hele leven van Christus was een strijd tegen de Satan, tegen de wereld, tegen de zonde. Hij heeft moeten lijden, hij heeft moeten strijden. En in die strijd heeft hij de overwinning behaald. En daarmee is ook betaald aan de geschonden deugden van de Vader. Daarmee heeft hij ook de overwinning behaald in de strijd tegen de Satan in het leven der zijnen. Daarin deelde ook Job. En de verzoeking in zijn leven was hevig. Hij kon het wel uitroepen. Is er wetenschap bij de Allerhoogste? En misschien moet u dit ook wel zeggen. En is er geen kracht tegen die grote menigte? U, Job, ik, wij zouden ondergaan in die strijd. Maar bedenk wel dat de Heere aan zulke ellendigen denkt. Ook nu, vandaag, zou er voor hem iets te wonderlijk zijn. Buigen en bidden. Dat is de weg waarin de Heere de weldaden uit zijn Zoon wil schenken. Dat buigen en bidden, dat wordt van nature niet in ons gevonden. Roep dan maar om de bediening uit Christus, opdat hij uw rust mag vinden. Het kan voor een in zichzelf ook biddeloos mens. De geschiedenis van Job is immers ingeklemd tussen twee altaren. We kunnen en mogen de leider uit het Oude Testament niet de eer geven. Want het gaat om het doeleinde van de Heere. Dat is die Heere zeer barmhartig. Hij is een ontfermer. Christus heeft zeer diep willen buigen. Zie hem in de Hof van de Olijven. Daar ligt een man onder de allerzwaarste verzoeking. En zijn verzoeking is nog zwaarder dan de verzoeking van Job. Hij ligt daar onder de aanvallen van de vorst der duisternis. Het is de Heer Jezus Christus. Hoor hem kermen, als zijn zweet wordt als grote druppels bloed. Hij smeekt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij ligt daar onder de hitte van Gods toren, in de verzoeking van de vorst der duisternis. Maar hij is staande gebleven. Hij is bediend uit Christus. Hij is bediend uit de Vader en zo kon Job het ook zeggen. Bediend uit Christus. God is goed. De naam des Heeren zijn geloofd. Zijn leven was een leven bij het altaar. Wanneer we mogen leven vanuit het altaar van Christus, dan zijn alle dingen mogelijk. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, barmhartige God, getrouwe Vader, ontfermer, u heeft uw woord gegeven vanmorgen. Die ingrijpende geschiedenis die ons bepaalt bij het leven van Job, maar heen wijst naar u, de Heer Jezus Christus, die nog veel dieper heeft geleden, die uw leven heeft afgelegd, die de dood is ingegaan, die de Satan weg heeft gestuurd, die de overwinning heeft behaald, om al uw kinderen het eeuwige leven te schenken. Duizendmaal, o Heer, zeggen wij u daarvoor dank en eer. Heere, wilt u uw woord gebruiken tot bekering van degenen die u niet kennen, tot lofprijzing van uw grote naam, tot versterking van het geloof, tot bemoediging voor degenen die aangevochten zijn. Als er strijd en lijden is, wilt u aan u de Heere verbinden. Het doel ons zien op u. U bent de overwinnaar in de strijd. En u geeft uw volk de zegen. We zeggen uw naam dank dat u een stem gaf om te lezen. Wilt u ons ook vanavond weer bijeenbrengen in de kerk. Als dominee de Raaf zal voorgaan. Als we zullen stilstaan over dat deel uit de catechismus wat gaat over de verlossing, die ene middelaar, Gods en de mensen, wilt u dan ook met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn, opdat het woord ook een ingang mag vinden in ons hart en het tot de verheerlijking van uw grote naam mag zijn en tot de versterking van ons geloof. Neemt u al onze tekort, al het zondige wat er was, en luisteren en lezen beide, neemt u dat genadiglijk weg. Verzoent u dat door het bloed van uw Zoon en hoort u ons om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 73, daarvan het 13e vers. Psalm 73, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Want niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. gebeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.